Goedemorgen ook van mijn kant. Kunt u het allemaal zo een beetje goed verstaan? Want anders dan ga ik nog wat harder praten. Nee, het lukt zo. Ja, dat is wel belangrijk, want als ik nou aan het einde van de morgen zeg, ja, het was misschien wel aardig, maar ik heb het niet verstaan. Kunt u het beter nu vast even zeggen. Het Koninkrijk van God. Ik moet zeggen, ik ben er aardig op aan het zweten geweest op het Koninkrijk van God. Mijn bedoeling is in dit uur om wat de breedte in te gaan, af en toe even de diepte in te gaan, om nou eens te kijken van, wat houdt dat nou in, dat Koninkrijk van God? Wat moet je je daar nou bij voorstellen? En dan zal hoogstwaarschijnlijk Klaas Govers vanmiddag gaan inzoomen op een paar mooie teksten. Dus we gaan eerst eens proberen het wat in kaart te krijgen, van wat is nou dat Koninkrijk van God? Als Jezus zegt, uw Koninkrijk komen, wat bedoelde hij daar allemaal mee? Eén ding wat ik opvallend vond in mijn speurtocht, is dat, ja, wat Peter al zei, die zucht naar het Koninkrijk van God, wanneer komt dat nou eindelijk eens, is heel universeel. Je komt dat onder allerlei lagen van de bevolking kom je dat tegen. En dat is natuurlijk niet voor niks. Ik kwam wat tegen, om nou eens wat anders te beginnen dan anders. Ik kwam een heel mooi nummer tegen van Coldplay. Coldplay, misschien voor sommigen van u bekend, anderen denken van nou, nooit van gehoord. De muziekbarbaren onder ons. Zeg ik vanuit mijn visie. Till Kingdom Comes. Als je die tekst een beetje mee kunt lezen. Het is een beetje klein. Maar anders kom je straks maar even kijken van dichtbij. Ze hebben dit nummer opgenomen een paar jaar geleden. En eigenlijk was het nummer bestemd voor Johnny Cash. Die zou dat samen met Coldplay opnemen. Johnny Cash, een bekende countryzanger, ook een bekende christen. Maar Coldplay, toen was Johnny Cash overleden voordat ze het op konden nemen, heeft Coldplay het alleen opgenomen. Je moet je gewoon eens even naar luisteren. Een beetje als inzet van deze dag. Daar komt ie.
Still my heart and hold my tongue. I feel my time has come. Let me in, unlock the door. I never felt this way before. The wheels just keep on turning, the drummer begins to drum. I don't know which way I'm going, I don't know which way I'll come. Hold my hand inside your hands. I need someone who understands. I need someone, someone who cares. For you I've waited all these years. For you I've waited to kingdom come. Until my day is done. I heard you sing.
Kunnen bijkomen. En nu gaan we aan de slag. Jezus en het Koninkrijk. Nou, de tekst, het motto is uit het, natuurlijk uit het Onze Vader gehaald. Matthäus 6. Laten we daar even naar kijken. Matthäus hoofdstuk 6. Ik lees even, ik begin iets eerder dan vers 9. Vers 8. Wordt dan u niet gelijk, want God uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Bid gij dan aldus. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. En het beroemde gebed van de Heer Jezus. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. David Vloescher, een Joodse geleerde, die heeft eens gekeken van, dat onze Vader, als je dat nou in de Joodse context gaat plaatsen, waar hoort dat dan ergens, dat onze Vader van Jezus? En hij heeft een heel mooie link ontdekt met het Joodse Kaddish. Het Joodse Kaddish wat Joodse mensen zeggen als iemand is overleden. Onze Vader die in de hemel zijt, in het Kaddish staat er dan, voor hun Vader die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd, er staat in het Kaddish, zijn grote naam wordt verheven en geheiligd. Uw koninkrijk komen, in het Joodse Kaddish, zijn koninkrijk verrijzen. Zijn rijk van vrede komen van de hemel en vrede over Israël. U wil geschieden in de hemel op de aarde, daar staat in het Kaddish. Die vrede sticht in zijn hoogte, hij sticht de vrede over heel Israël. Direct zie je in het Kaddish de link naar Israël toe. Vrede over Israël, uw koninkrijk komen, het onze Vader. Ik heb redelijk wat studies er even bijgepakt van. Hoe kijkt nu een gemiddelde dominee of een gemiddelde voorganger in een evangeliegemeente tegen deze tekst aan? Uw koninkrijk komen. Nou, over het algemeen wordt dat direct in het algemene getrokken. Daar zien we allemaal naar uit. En als Jezus terugkomt. Of we moeten er nu al iets van laten zien. De eerste lijn die ik vanochtend neer wil leggen is. Wat predikte Jezus nu over dat koninkrijk? Jezus predikt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een paar hoofdstukken terug. We zullen redelijk wat in Matthäus bladeren, maar later komen we ook al verder. Dat begint al met Johannes de Doper in Matthäus 3. Johannes de Doper. Johannes de Doper, even vanaf vers 1 in Matthäus 3. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zeide: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Hij toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maak recht zijn paden. Johannes de Doper, door God geroepen om dat koninkrijk der hemelen aan te kondigen. Een soort heraut. Het koninkrijk der hemelen was nabij gekomen. Jezus predikte hetzelfde als Johannes. Eén hoofdstuk verder, in vers 17. We hebben net het eerste optreden van de Heer Jezus gehad in Capernaum. En dan staat er in vers 17 van Matthäus 4. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dus de kern van de prediking van Johannes de Doper en van Jezus cirkelde rondom bekering, omkering, radicaal alles anders. Dat zullen we ook nog gaan zien. Want het koninkrijk der hemelen is heel dicht in de buurt. Het is nabij gekomen. Nou, wat is het koninkrijk der hemelen? Wat houdt dat nou in? U leest het al mee aan de onderkant. En u begrijpt, dit is natuurlijk mijn visie hierop. Hè. U hoeft niet met me eens te zijn. Maar zo zie ik het op dit moment. En misschien heeft u straks hele andere inzichten van mij. Denkt van, hé, zo heb ik dat nooit gezien. Het koninkrijk der hemelen, zoals je dat terugvindt in het Nieuwe Testament en vooral in het evangelie van Matthäus, is een aards koninkrijk geregeerd vanuit hemelse principes. Je zou bijna denken, koninkrijk der hemelen is zeker een hemels koninkrijk. Nee. De principes die er gelden zijn hemels. Die komen vanuit de hemel. Maar het is een koninkrijk op aarde. Je ziet dat heel mooi in de Kadish terugkomen, waarin men het onmiddellijk koppelt aan toekomstverwachting voor Israël. Een aards koninkrijk. Nou, wat houdt dat in, die prediking van het koninkrijk der hemelen? Een paar teksten wil ik samen even met u lezen. En dan krijg je langzaam krijg je daar een beeld van dat koninkrijk der hemelen. Matthäus 15, vers 22. Nou, als je geen goed beeld hebt van het koninkrijk der hemelen, is Matthäus 15 is eigenlijk een heel bot schriftgedeelte. Ze wordt ook soms uitgelegd. Dan zeggen ze, nou zeg, die Jezus die gaat hier toch wel echt een beetje over de streep. Hij is hier zo grof. De Canaanese vrouw. Ik lees even vanaf vers 21. En Jezus ging vandaar en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit dat gebied kwam en riep: heb medelijden met mij, Heere, zoon van David. Mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord. En zijn discipelen kwamen bij hem en vroegen hem zeggende: zend haar weg, want ze roept ons na. Het wordt nog erger. Hij echter antwoordde en zeide: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Goed, de vrouw gaat verder. Ze viel voor hem neer en zei: Heer, help mij. En uiteindelijk, toen antwoordde Jezus in vers 28 en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst. En Jezus maakte hier direct al een uitzondering. Gelukkig maar. Jezus is niet consequent. Zelfs toen al niet in zijn bediening voor Israël. Want natuurlijk ging het uiteindelijk verder. Maar op dat moment dat Jezus ging prediken, was die gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dus kennelijk heeft dat koninkrijk der hemel te maken met Israël. Het zit daaraan vastgelinkt. Zodra je dat los gaat trekken van elkaar, kom je in de mist van de theologie terecht. En dat is echt mistig. Je ziet geen hand voor ogen. Jesaja 9. En hou vast, we hebben het over, wat is nou het koninkrijk der hemelen? Want Jezus heeft dat uiteraard niet uitgevonden. De discipelen hadden een toekomstverwachting, die verwachten dat koninkrijk. En ze dachten dat Jezus de koning was. Jesaja 9. Jesaja 9, een heel beroemd Bijbelgedeelte, wat altijd rondom kerst wordt gelezen. Maar ook hier gaat het over de verwachting van het Koninkrijk der Hemelen. En de rol die Jezus als Messias hierin zal gaan spelen. Ik lees even vanaf vers 5 van Jesaja 9. En daar zegt Jesaja de profeet: want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn, en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Jezus, als de vredevorst die de heerschappij op zijn schouders krijgt, heeft alles te maken met de troon van David, het koninkrijk van Israël, dat hij zal herstellen en dat hij zal vestigen. Hetzelfde vind je in Daniël. Blader gewoon lekker even door. U gaat vanmorgen helemaal bladeren hoor. Want we proberen wat inzicht te krijgen in dat koninkrijk van God, waar het koninkrijk der hemelen een onderdeel van uitmaakt. In Daniël 2 duiken we midden in een profetie van verschillende koninkrijken die er zullen zijn. Maar aan het einde komt er een koninkrijk wat wel heel bijzonder is. Vers 44. Maar in de dagen van die koningen, weet je, aan het eindpunt van de geschiedenis, zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet te gronden zal gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Dus er komt een koninkrijk, een hersteld koninkrijk, en dat zal blijven bestaan in eeuwigheid. Alleen moet je dan wel eeuwigheid lezen als eeuwigheid, want er komt zelfs nog een periode na het koninkrijk. Maar daar komen we later in deze lezing komen we nog op terug. Een paar hoofdstukken verder, om het u makkelijk te maken. In Daniël 7 vinden we weer datzelfde beeld terug. Dus koninkrijk der hemel, heel praktisch, heel concreet. Hè? Er komt gewoon een koninkrijk op aarde, waar God de heerschappij heeft, waar Jezus op de troon zit. Een koninkrijk geregeerd vanuit de hemel op aarde. En hier zie je ook precies aan wie de macht van het koninkrijk gegeven wordt. Daniël 7, vers 27. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten. Zijn koningschap is tot een eeuwig koningschap. En alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Dit is de toekomstverwachting van de discipelen. Dat was Jezus die koning die alle macht kreeg. Begrijp je nou dat ze zo ongeduldig waren en zeiden: Jezus, wanneer doet u het nou eens? Smijt die Romeinen er toch uit. Dat is zo moeilijk. Even knipperen met uw vingers en het is gebeurd. Wanneer gaat hij de heerschappij op zich nemen? En Jezus voedde zelf ook de verwachting. Want hij zei, hij predikte het. Het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Nou, als iets dichtbij is, dan denk je, yes, nu gaat het gebeuren. De verwachting was op en top. Het koninkrijk der hemelen komt eraan. En al die andere koninkrijken moeten gaan wijken. En het volk van de Allerhoogste, Israël, zal zijn bediening aanvaarden en zijn roeping voor de wereld. En zal al die volkeren tot discipelen gaan maken. Daar eindigt zelfs Matthäus mee. Nou, lees wat verder. Daar kun je even Matthäus in. En we krijgen al een klein beetje een beeld van het koninkrijk der hemelen en van de verwachting die er was bij de discipelen. En die verwachting werd alleen maar groter en groter en groter. Matthäus 10. Vanaf het vijfde vers. Dan gaat Jezus zijn 12 discipelen uitzenden. Die moeten ook tot koninkrijk der hemelen gaan verkondigen. En die krijgen een heel bijzondere opdracht. Ook dit is weer een opdracht waar je niks van begrijpt. als je dat koninkrijk er helemaal niet in kaart hebt. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen. Ja, als je Jezus ziet als toen hij kwam, als van nou joh, het is nu of nooit, of je gaat nu geloven of je gaat voor altijd verloren, is dit een vreemde boodschap die hij aan zijn discipelen geeft. Wijk niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeef u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat, predikt en zegt, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En wat hoort er bij een koninkrijk? Daar horen ook koninklijke tekenen bij. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatse, drijf boze geesten uit. Om niet het gij ontvangen, geeft het om niet. Dus het koninkrijk der hemelen, dat is er bijna. Het wordt ook zichtbaar in allerlei tekenen. Je kunt er niet omheen. Het komt eraan, want de koning is er. De koning staat klaar om zijn heerschappij op zich te nemen. En dan gaat de geschiedenis een hele andere wending nemen. Matteüs 21. Nou, nu gaat Jezus toch echt tot een hoogtepunt opvoeren, de spanning. Want ja, laten we eerlijk zijn, als je nou Messias bent, je bent de koning der koningen, die gaat de heerschappij op je nemen, waar ga je dat dan doen? Toch niet in Nazareth? Kom op zeg. Zelfs niet in Bethlehem. Ja, David was er wel een paar jaar koning geweest in Bethlehem, maar uiteindelijk werd die koning in Jeruzalem natuurlijk. Daar moet je zijn als koning. De stad van God. Sion. Waar de volkeren zullen worden vergaderd. Hè? Psalm 87. Welk volk is niet geboren in Sion? Daar ga je naartoe, Jezus. Dat doet hij. En dan Matteüs 21. Ik heb er al een plaatje. Jezus op zijn ezel rijdt Jeruzalem binnen. En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen aan de Olijfberg, toen zond Jezus 2 discipelen uit, tot wie hij zeide, ga naar het dorp dat tegenover u ligt, en terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden en een veulen bij haar. Maak haar los en breng haar tot mij. En indien iemand u iets hierover mocht zeggen, zeg dan, de Heere heeft ze nodig. Hij zal ze terstond terugzenden. Zo spreekt een koning. Hè? Een koning zegt, ik heb het even nodig, breng het even. Die gaat niet om toestemming vragen. Dit is Jezus in zijn koninklijke waardigheid. Dit is geschied, daar komt hij, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet toen hij zeide, zeg der dochter Sions, zie, uw koning komt tot u. Zachtmoedig. En rijdend op een ezel. En op een veulen. Het jong van een lastdier. Wauw. Dat is de discipel hoor. Wauw, hij gaat het doen. Nu gaat hij het doen. En je had 2 soorten koningen in de Bijbel. Je hebt een koning die komt op een paard. En dat is een koning die komt om oorlog te voeren. En je hebt een koning die komt op een ezel. Dat is een koning die komt vrede brengen. En Jezus kiest voor een ezel. En zo komt hij Jeruzalem binnenrijden. En dan gaat het verder. Het gedeelte. Nadat de discipelen heen gegaan waren en gedaan hadden zoals Jezus hun had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen en ze legden hun klederen op en hij ging erop zitten. En het merendeel der scharen spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen die voor hem uitgingen en die volgden, riepen, zeggende, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen naar Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer. Hier hebben de koning. Er gaat wat veranderen. Israël gaat zijn koningschap aanvaarden. De Messias wil op de troon zitten. Heb je het al gehoord? Nou Romeinen, pak je biezen maar. Het is die dag geweest, je moet vluchten. Wie is dit? En de scharen zeiden, dit is de profeet. Jezus van Nazareth in Galilea. En dan gaat hij ook nog daarna de tempel binnen en dan gaat de tempel reinigen. Hoort allemaal bij een koning. Dus hij voedt het nog meer en meer en meer. En ze vragen zich af, nou, wanneer gaat hij zich nou als koning proclameren? Dan in Matteüs 28. Nu maken we even een kleine sprong hoor. En de sprong ga ik me zo wel verklaren bij het volgende plaatje. Geeft Jezus na zijn dood en opstanding, want het liep wat anders dan de discipelen hadden gedacht. Ze hadden gedacht, nou, hij gaat zich als koning uitroepen. Het gaat nu gebeuren. Maar het gebeurt niet. Hij laat zich arresteren. Hij wordt gevangen gezet. Hij wordt gekruisigd. Hij gaat dood. En dan staat hij weer op. Hè? Waarom moest dit nou allemaal? Zo'n Messias hadden ze niet verwacht. Ze hadden een heerser verwacht. De Ben David, zoals men in het Jodendom zegt. Maar de Ben David kwam niet. Want in het Jodendom kent men eigenlijk een dubbele Messias verwachting. De Ben David, de heerser. En de Ben Jozef, de leidende knecht. Maar die Ben Jozef, dat was niet echt de heersende Messias verwachting in de dagen van Jezus. Wat heb je aan een leidende knecht als je bezet gebied bent? Als je al meer dan 30 jaar door de Romeinen vreed wordt onderdrukt, dan zit je niet te wachten op een leidende knecht. Dat ben je zelf, die leidende knecht. Je bent aan het wachten op een verlosser die de Romeinen eruit schopt. Dus dat was de heersende overtuiging. Maar Jezus kwam als de Ben Jozef, als de leidende knecht van God. En dat hadden ze even niet gezien. Kun je ze ook niet kwalijk nemen. En dan Jezus, na zijn opstanding, geeft hij zijn discipelen het volgende bevel. Matthäus 28, vers 19. In mijn overtuiging, daarom heb ik hem bij het Koninkrijk der Hemelen gezet, hoort dit ook bij de prediking van het Koninkrijk der Hemelen. Matthäus 28, vers 19. Dat heeft wel wat consequenties. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Die discipelen die gaan prediken en volkeren zullen zich gaan bekeren, maar dan zal het koninkrijk de hemel ook aanbreken. Een aards koninkrijk regeert vanuit hemelse principes. Nou, dat is dat koninkrijk der hemel. Maar dat is niet alles. Anders konden we nu stoppen. Nee, het is maar een onderdeel van het koninkrijk van God. Een belangrijk onderdeel. En een onderdeel wat ook zeker gaat komen. Maar nu eens even kijken. Wat is dan het koninkrijk van God? Het koninkrijk der hemel is een onderdeel van het koninkrijk van God. Maar wat is dan het koninkrijk van God? Als korte samenvatting heb ik even neergeschreven. Het koninkrijk van God omvat de gehele heerschappij van God in de hemel en op de aarde. Het is dus veel breder dan het koninkrijk der hemelen. Vat u het nog? Ja? Oké. Okay. Even op je in laten werken. Je hebt het koninkrijk der hemelen. Aards koninkrijk. Israël regeert. De zoon van David op de troon. De Joodse Messias, Jezus. Maar het koninkrijk van God is breder dan dat. Is er altijd al geweest? Zal er ook altijd zijn? Het koninkrijk van God. Nou, hoe zit dat dan? En het typische is, het zijn twee heidenen die het uitleggen. Heb je vaker, hè? Ooit zei eens iemand, dat ging dan over een ander onderwerp. Een probleem dat is veroorzaakt door theologen, kan niet opgelost worden door theologen. Misschien heb je het ook hiermee wel een beetje. Heidenen, twee heidenen leggen uit wat het koninkrijk van God is. Eerst 1 Kronieken 29. Ja, ik zeg eigenlijk het Koninkrijk der Hemel is een onderdeel van het Koninkrijk van God. Dus het is niet zozeer een tegenstelling, maar het een is gewoon beperkter, het een is een onderdeel van. Hè? 1 Kronieken 29, het 11e vers. Ja. Hier is het natuurlijk geen heiden die het aankondigt. Hier is het David. Ik zou David geen heiden willen noemen. De heiden komt in Daniel 4 uit bod. 1 Korinthe 29. Ik lees even vanaf vers 10. Toen prees David de Heere ten aanschouwen van de gehele gemeente. En David zeide: geprezen zijt gij, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, Heere, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit. Ja, alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u is de heerschappij, o Heere, en gij zijt als hoofd boven alles verheven. Want rijkdom en eer komen van u. En gij heerst over alles. In uw hand is sterkte en kracht. Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken. Hier gaat het over heerschappij, is in andere vertalingen vertaald met koningschap. Van u is het koningschap. God als koning over de aarde, over de hemel. Van hem is alle autoriteit, is alle macht. Dit is het brede begrip koningschap, wat je in de Bijbel tegenkomt. Zeker in de psalmen, die hebben het daar voortdurend over, die psalmisten, over het koningschap van God. Twee hele mooie, om het even te illustreren. Psalm 22. Waar staat: alle einden, vanaf vers 28, alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des Heeren. Hij is heerser over de volken. Het koninkrijk is des Heeren. Een paar psalmen verder. 103. Ook weer over het koningschap van God. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koningschap heerst over alles. Troon in de hemel, koningschap over alles. Het is een beetje die psalm ook: waar zou ik voor u vluchten? Want u bent overal. Ging naar het dodenrijk, u bent er. Naar het einde van de aarde, u bent er. God is overal en God is in controle. Zijn koningschap is er. Dan toch nog een heiden inschakelen in Daniel 4. Een medekoning, wel een heel kleintje hoor, vergeleken met God. Echt een lilliputtertje. Nebukadnezar. Nebukadnezar die een paar jaar gras moet eten voordat hij het begrijpt. Ja, ach. Het is lekker gras is.
Hè?
Heeft hij ja, wel biologisch, hè? Ja, maar nou, nou, dat zal wel goed gezegd worden. Daniel 4, vers 34. Maar als hij dan een paar jaar gras gegeten heeft, dan is hij daarna al heel wijs geworden. Ja, als we weer zo'n onderwijsvernieuwing nodig hebben. Huh? Ja. Ja. Het is wel goedkoop, zegt Peter. Ja, oké. Okay. Je ziet al grazen, al die leerlingen. Hè? Grazige weiden. Daniel 4, vers 34, nu we stoppen weer. Maar na verloop van de gestelde tijd sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel. En mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste. En roemde en verheerlijkte ik de eeuwig levende. Omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is. En zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de bewoners der aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden of tot hem kan zeggen: wat doet gij? Nebukadnezar had het in de gaten. Want Nebukadnezar had nou juist geprobeerd te zeggen: wat doet gij? En toen moest hij gras eten. Hetzelfde vind je weer in hetzelfde vind je nog een keer in Daniel 6, het 26e vers. Maar nu koning Darius. Daarna schreef koning Darius aan alle volken, natie en talen die de ganse aarde bewonen. U vrede zij groot. Door mij wordt bevel gegeven dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniël zal vrezen en beven. Want hij is de levende God die blijft in eeuwigheid. Zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij bevrijdt en redt, doet tekenen, wonderen in de hemel en op aarde. Twee koningen, Nebukadnezar en Darius, die hebben het voorgezegd. Dat is dat koninkrijk van God, de heerschappij van God in de hemel, op de aarde. Waar het koninkrijk der hemelen een onderdeel van uitmaakt. Ja. Maar ja, wat zijn nou de principes van het koninkrijk? Het is eigenlijk, Jezus als toekomstige koning legt de principes van het koninkrijk haarscherp uit. Het lijkt veel op een omgekeerde wereld. Alles wordt anders. Alles staat net op zijn kop in het koninkrijk. Ons denken over macht en heerschappij moet op zijn kop. Soms hebben wij als gelovigen, toevallig had ik gisteren een leuke discussie met een collega van mij, het Griffland College, godsdienstdocent daar. Die zei van ja, ze hadden een bijeenkomst en hadden ze wel 1000 man. Hij zei, dat is toch wel mooi hè. Hij zei, dan zou je bijna denken, als je 1000 man hebt, moeten ze wel gelijk hebben. Als je met veel bent, dan moet je wel gelijk hebben. Als je met weinig bent, ja, dan moet je wel ongelijk hebben. Een beetje dat machtsdenken van de wereld. Je moet met zoveel mogelijk zijn en je moet zo sterk mogelijk zijn, want je moet je toch profileren. Nou, we hebben er nu bijna 50 vandaag, dus misschien hebben we toch wel gelijk. Als we nou 20 hadden gehad, hadden we waarschijnlijk ongelijk gehad. Als we nou volgend jaar 100 hebben, hebben we nog meer gelijk. He, dat machtsdenken. En hebben we er allemaal een beetje last van hoor. Laten we eerlijk zijn, hebben we er allemaal een beetje last van. Want ik vroeg aan hem van, joh, maar hij is ook bezig met een soort beweging. Emerging Church. Daar komen we straks nog even op terug. Hij is een beetje de man van Emerging Church in Nederland. En hij zei, ja, ik zei, joh, maar zou jij er geen 1000 willen hebben dan? Jij zit in Soest met 8 mensen. Zou je er geen 1000 willen hebben? Oh, eigenlijk wel. We hebben er allemaal een beetje last van. Maar die principes van het koninkrijk, het gaat helemaal om zijn kop. Jezus spreekt, de laatste, die worden de eerste. Jezus zei zelfs tegen zijn discipelen, als je de leider wil zijn, dan moet je de dienaar van iedereen worden. En hij ging zelf de voeten wassen. Op andere momenten, en we zullen dat niet allemaal gaan opzoeken, u kent die Bijbelgedeelte wel, het is heel bekend, dan haalt hij een kind naar voren. En dan zegt hij, als je niet wordt als dit kind, dan zul je het koninkrijk zeker niet binnengaan. Een kind, onbevangen, geen dubbele boodschappen. Naïef, eerlijk, zowel in het goede als in het kwaad, als een kind. Eerlijk, open, onbevangen. Nog erger, Jezus predikt tegen de vrome Joden, hoeren en tollenaars, die zullen jullie voorgaan in het koninkrijk. Nou, dat is echt wel heel, heel bot voor de vrome Joden die dat horen. Het zou toch wat zijn als de dominee werkelijk ging beweren dat je hier wel in de kerk kunt zitten, maar dat de prostituees naar de hemel gaan en dat die keihard tegen zijn kerkmensen zeggen, en jullie niet. Ja, dat is een rare boodschap is dat. Gaat op zijn kop, hoeren en tollenaars eerst. En tegen rijke mensen zegt hij, van joh, je bent rijke, vervelend voor je. Ja, want dan kun je eigenlijk niet in het koninkrijk van God komen. Dus het is dan makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald heen te gaan, zegt hij, dan voor een rijker om naar het koninkrijk van God te gaan. En die discipelen, die vatten het meteen. Zijn die dan zo rijk? Oh, valt wel mee, denk ik. Maar ze zeggen onmiddellijk, ja, maar wie kan er dan in het koninkrijk van God terechtkomen? En dan zegt Jezus, hij biedt een escape. En wat bij mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk. En bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar de principes van het koninkrijk zijn haarscherp. Ik kwam een leuk Joods verhaal hierover tegen. Over de armen. Over het doen van gerechtigheid. Er was een Joodse gemeente en daar had men afgesproken, daar had de rabbi afgesproken, dat de mensen in de synagoge mochten zelfstandig besluiten nemen, zonder in alles de rabbijn te raadplegen. Nou, dat is mooi. Op een dag ontdekte de rabbi echter dat er achter in de synagoge een offerkist geplaatst was. En in die offerkist kon je geld voor de armen doen. En de rabbi zegt tegen zijn gemeente, jullie zouden mij wel waarschuwen als er een belangrijke verandering plaatsvond. En de mensen zeggen, ja, is dat nou zo belangrijk dat er een offerkist voor de armen achter in de synagoge geplaatst werd? Ja, zei de rabbi, dat is ontzettend belangrijk. Want tot nu toe gingen jullie zelf naar de armen toe en je stond oog in oog met de armoede. Je ontdekte dat de ander jou in de gelegenheid stelde om goed te doen. Nu je de armen niet meer in de ogen kijkt, zul je vergeten dat hij rijker is dan welke rijke ook. En dat hij jouw weldoener is. Even over nadenken. Peter citeerde dat, Peter had het net bij zijn opening even over dat televisieprogramma van gisteren, klopt hè? Ja, toevallig kwam ik het ook even tegen. Die rijke Britten die uit hun rijkdom getrokken worden en op een vuilnisbelt gaan helpen. En die dan inderdaad net zoals de gemeente oog in oog komt staan met de armoede. En het beschamende dat je van die ontiegelijk arme mensen eigenlijk meer rijkdom terugkrijgt dan dat je ze zelf kunt geven. Dat is echt de principes van het koninkrijk. En voor ons als rijke westerlingen is dat heel lastig. Ook is zo'n lastig punt, hetzelfde als dat machtsdenken wat waar al in de hek zijn. Je kunt wel alles weggeven, maar ja, dat kun je toch niet maken. Je moet ook wat je zekerheid achter de hand hebben. He? Ja, daar zit ik ook mee hoor. Principes van het koninkrijk, radicaal, oog van de naald. Of die rijke jongeling die alles maar moet verkopen. Nou, dan de armen van geest. Bij ons is het toch wel een beetje hip om wat te studeren en om dat goed te kunnen uitleggen, want dan sta je toch wel wat in status. Wat zegt Jezus? Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk. Ik moest daar nog aan denken toen op het schrift, want we hadden een kerstviering, een mentorale kerstviering, al een eeuwigheid geleden hoor. En centraal deze keer stond de Amerpoort in Amersfoort. Een grote instelling voor geestelijk gehandicapten. En er gingen ook verschillende leerlingen daar stage lopen en meedoen met de kerstviering daar. En toen draaide ik in mijn mentorklas een filmpje van mensen van de Amerpoort. En dan zag je ze bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd. Nou ja, allerlei rare bewegingen maken. En sommige leerlingen begonnen een beetje te lachen. Maar dan zeiden... Daarna hadden we een klein gesprekje daarover. En toen zei er één meisje. Ja, die meisjes zijn toch wel wat gevoeliger dan. Hè? 15, 16 jaar. Ze zei, ja, zei ze. In het begin, toen ik dat filmpje zag, vond ik die mensen zielig. Maar als je beter naar ze kijkt. En je let op hun blik. Ja, dan zien ze er eigenlijk heel gelukkig uit. En zo puur en zo echt. Dat moet je bij de principes van het koninkrijk vasthouden. Puur. En echt. Puur en echt. Het koninkrijk kan niet tegen schijnheiligheid. Lees je het hele Nieuwe Testament heen. Als de koning komt, dan komt er scheiding. Schijn en echt worden van elkaar gescheiden. En armen van geest, die weten niets van schijnheiligheid. Ze zijn zoals ze zijn. En ze schamen zich er ook niet voor. Nee, ze zijn gewoon zoals ze zijn. En dat is ook weer eigenlijk het beeld van het kindschap. Kinderen zijn zoals ze zijn. Vervolgden, najagen van gerechtigheid, staat allemaal hoog in het vaandel van het koninkrijk. In het Nieuwe Testament lees je ook dat het heel radicaal is. Of je zit in het koninkrijk, of je zit eruit. En als je eruit bent, dan wordt er gesproken over buitenste duisternis, geween en tandengeknars. Dat soort begrippen vind je dan. Hè? Gehenna, vuilnisplaats ergens ten noorden van Jeruzalem. Dan ben je er echt helemaal uit. Uit het koninkrijk. Paulus bevestigt ook nog eens, bijvoorbeeld in Efeze 5, dat radicalen van het koninkrijk, Efeze hoofdstuk 5, onder het kopje vermaningen, nou dan weet je het wel. Hè? Efeze 5, waar hij de navolgers Gods oproept. Laat ik even naar vers 1 lezen. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde. Zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn zoals het heilige betaamt. En evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal die geen pas geven. Toch veel meer van dankzegging. En dan komt het koninkrijk, in of uit. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine, geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. En ook Paulus predikt diezelfde radicaliteit. Dus, dat zijn de principes van het koninkrijk. Maar nu een probleem. En Jan van Barneveld die noemt dit altijd het uitgestelde koninkrijk. En een probleem, want het koninkrijk der hemelen is er namelijk niet gekomen. We wachten er nog steeds op, al bijna 2000 jaar. Jezus predikt het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En waar is het nu, dat koninkrijk der hemelen? Gerard Reve, de cynicus, de auteur, die maakte een keer een gedicht over het koninkrijk. Naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog, over een soldaat die gesneuveld was. Toen schreef Gerard Reve, die schreef, dat koninkrijk van u weet wel, wordt dat nog wat? Graf de Blauwhuis. Hij rende weg, maar ontkwam niet. En werd getroffen en stierf. 18 jaar oud. Een strijdbaar opschrift roept van alles. Maar uit het bruin gemailleerd portret kijkt een bedrukt en stil gezicht. Een kind nog. Dag lieve jongen. Gij die koning zijt. Dit en dat, wat niet al. Ja, kom er eens om. Gij weet waarom het is, ik niet. Dat koninkrijk van u, weet u wel. Wordt dat nog wat? Waar is het, het koninkrijk? Het uitgestelde koninkrijk. In plaats van het koningschap op zich te nemen, komt Jezus aan het kruis. Hij sterft, staat op, maar vertrekt naar de hemel. En wat gaat er nu gebeuren met het koninkrijk der hemelen en met het volk van het koninkrijk Israël? Wat gaat daar nu mee gebeuren? Hoe gaat dat nu verder? Nee. Handeling 1. Ik hoop dat u het plaatje langzaam een beetje in uw hoofd begint te krijgen. He? En aan het einde denkt u, wat heeft u ook alweer gezegd? Nou, daar hebben we weer cd's voor. En dan kunt u het op onze site weer nog eens een keertje beluisteren. Ja. Handelingen hoofdstuk 1. Ik heb met het interview met Jan Hoek, heb ik dit hele verhaal ook geprobeerd uit te leggen in 1 minuut. Dat kan namelijk ook. En toen vroeg, ja alles kun je in 1 minuut uitleggen. Maar ja, dan hebben we geen studiedag. Hè? Dus ik doe het nu iets langer. En toen vroeg Andries, ja, zei hij, Wim, maar kun je nu dat universalisme van jou ook loskoppelen van jouw Israëlvisie? Doe dat eens. Nou ja, ik kan het proberen. Hè? Dus ja, we hebben van alles geprobeerd. Maar dan moet u later nog eens luisteren. Het koninkrijk der hemelen is uitgesteld. Jezus, gestorven, opgestaan. En dan in Handelingen 1. Inmiddels is die alweer in hun midden. Dan lezen we even vanaf het tweede vers. Nou, laten we maar vanaf vers 1 lezen. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende. En dan komt het weer. En tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. Terwijl hij met hen aan zat, gebood hij Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die, gij zeide, hij van mij gehoord hebt. Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, dan komt hij weer, het koninkrijk der hemelen. Nu is alles er toch klaar voor. Nu kan Jezus koning worden in Jeruzalem. Oké, we snappen het, hij was de Ben Jozef, maar nu kan hij de Ben David worden. Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Ik kwam vanmorgen vroeg nog een preek tegen van een dominee. En die gaf hier als volgt commentaar op. Letterlijk. Hij zei naar de discipelen. Die snapten er nog steeds helemaal niets van. Wat Jezus was komen doen. Toen dacht ik. Die dominee snapte nog steeds helemaal niets van. Van wat Jezus kwam doen. Wat voor antwoord geeft Jezus hier? Wanneer wordt het koningschap voor Israël hersteld? Wanneer komt het koninkrijk der hemel nou eindelijk is? Hij geeft een onbevredigend antwoord voor de discipelen. Hij zei tot hen, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Het komt wel, maar ik zeg niet wanneer. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Moet ik hier wel eerlijk zeggen, hier worden we door de vertaling even op een bepaald spoor gezet. Want als je het zo leest, dan zou je bijna denken, nou het koninkrijk der hemelen komt niet meer. Want er komt zoiets als wereldzending en dat was eigenlijk in de lijn van de verwachting dat Israël dat zou gaan doen. Maar ja, nee, wacht even. Je kunt dit vanuit het Grieks ook vertalen met evenveel recht en zelfs, het is zelfs iets logischer. De opdracht van de discipelen. Gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van het land. Want verder gingen ze namelijk niet. Daarna gingen ze het evangelie verkondigen. Moet je maar lezen, die eerste hoofdstuk van Handelingen. Alleen aan Joden. Hetzelfde als wat Jezus had gedaan in zijn aardse bediening. Hetzelfde als wat hij zijn discipelen had opgedragen toen ze uit moesten gaan. Alleen aan Joden gingen ze evangelie verkondigen en alleen in het land. Pas toen er vervolging kwam en ze Jeruzalem uitgeschopt werden, gingen ze naar buiten toe met grote tegenzin. Dus we zitten nog helemaal in de verwachting dat koninkrijk der hemelen kan elk moment aanbreken. In die lijn zaten de discipelen helemaal te denken. En Jezus gaf ze er alle ruimte voor, want hij zegt eigenlijk, ga het evangelie maar prediken in het hele land. Nou, prima, gaan we doen. Nou, dan komt hij. Ja, simpel, helder. Even iets verder in Handelingen 3. Gooit Petrus nog wat olie op het vuur. In die verwachting. De tweede toespraak van Petrus. Daar zegt hij tegen het verzamelde Israël in Jeruzalem. Natuurlijk in Jeruzalem. En nu, broeders. Ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld. Gelijk ook uw overste. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had. Dat zijn Christus moest lijden. Ben Jozef. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. En hij, de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Israël, Jezus zende. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Met andere woorden, als Israël toen op dat moment tot bekering had gekomen, dan had Jezus op dat moment teruggekomen en dan was het koningschap voor Israël aangebroken en het was een begin gemaakt met de wederoprichting van alle dingen. Maar het gebeurt niet. Het gebeurt niet. En al die nieuwtestamentische apostelen die zijn in de war. Die zeggen, ja, het gebeurt niet. Ze komen niet op bekering. Snap jij er wat van? Nee, ik snap het ook niet. Wat zal er dan gebeuren dan? Maar dan komt langzaam komt er een nieuw inzicht breekt door. He, met Paulus en Barnabas. Bij de eerste vergadering, en ik vertel het een beetje beknopt hoor, het is net niet in één minuut. In Handelingen 15 breekt er een nieuw inzicht door. Dit kon nog wel eens langer gaan duren dan we gedacht hadden. Het kon nog wel eens wat langer gaan duren. In Handelingen 15, de eerste kerkvergadering zou je bijna zeggen. De volgelingen van Jezus komen elkaar bij elkaar, de leiders. Er wordt flink gediscussieerd. Want wat moet je nou met al die rare heidenen die tot geloof komen? Wat moet je in hemelsnaam met die mensen? Die horen nog helemaal niet erbij. Koningschap voor Israël en dan pas de heidenen. Ja, ze geloven ook. Moeten ze dan eerst Joden worden? Moeten ze zich laten besnijden? Dat is eigenlijk de geëigende weg, hè? Want ja, dan hoor je bij Israël. Maar die heidenen, die onbesneden heidenen, die willen zomaar rechtstreeks. Ja, dat is van de zotte. Er zijn heel veel christenen in Jeruzalem. Die vinden dat helemaal niks. En dan breekt er een heftige discussie los. En dan neemt Simeon, Petrus, die neemt het woord. Jacobus neemt het woord. Vers 12. En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zeide: mannenbroeders, hoort naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: daarna zal ik wederkeren, als het volk van de heidenen af is. Paulus zal het later gaan toespitsen, lichaam van Christus, geheimenis. Daarna, na die periode, zal ik wederkeren, ik, God, en de vervallen hut van David weder opbouwen. Koninkrijk de hemel herstellen, zal er eindelijk komen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen. En ik zal haar weder oprichten. Opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken. En alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen. Spreekt de Heere die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. Deze boodschap van Jacobus heeft ons heidenen gered van de besnijdenis. Daar ben ik toch wel blij mee, persoonlijk. Dit was het. Het uitgestelde koninkrijk. Op de een of andere manier komt er eerst wat anders. En hoe dan en wat dan? Hoe gaat dat worden dan? Geen flauw idee. Paulus krijgt daar steeds meer informatie over van Jezus. Hoe dat dan zal gaan worden. Maar dat koninkrijk der hemel komt er wel. Alleen het is uitgesteld. Romeinen 11. Toekomst. Ik moest nog denken, ik kwam nog een ander mooi verhaal tegen. Ook weer een Joods verhaal uiteraard. Alhoewel, dat is een andere mooie verhaal hoor. Maar over de ballingschap. Je zou kunnen zeggen dat volk Israël, daar fietsen we nu al even vriendelijk overheen. Maar dat kwam natuurlijk in een gruwelijke ballingschap terecht. Dat koninkrijk der hemelen was uitgesteld. Israël, dat ging helemaal mis. Opstand tegen de Romeinen. Daarna werden ze verspreid over meer dan 100 landen. Een ballingschap die bijna 2000 jaar zou duren. En die pas in de vorige eeuw tot stilstand is gekomen. Want Israël begint weer terug te keren en hebben weer een eigen staat. Het begin, opnieuw, zeggen we tegen elkaar, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat is een hele opmerkelijke tijd voor in mijn leven. Voor het eerst sinds 2000 jaar roepen we weer tegen elkaar voorzichtig. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Want Israël is er. Eerst was de koning er en Israël. Nu is Israël er. En nu zou de koning ook wel snel kunnen komen. Maar Israël ging in de ballingschap. Dit is een oud-Joods verhaal en het gaat als volgt. Als de tempel, het huis waarin God zichtbaar op aarde woont, in vlammen staat. Als de wereld onder het koninkrijk van Israël instort om gevolgd te worden door de wereld onder het koninkrijk van Nebukadnezar, de koning van Babel. Dan bestijgen de priesters het dak van dat wonderbaarlijke heiligdom op aarde. Ze hebben de sleutels van het huis in hun handen. En roepen: Heer van de wereld, nu wij niet meer onze taak in dit huis kunnen volbrengen, neem dan de sleutels weer terug in uw hand. En zij werpen de sleutels omhoog naar de hemel. Dan verschijnt er vanuit de hemel een hand. En deze hand grijpt de sleutels. Sinds die tijd zijn de sleutels in de hemel. Ja, een mooi verhaal. Het is natuurlijk een verhaal. Ik kan me zo voorstellen dat Jezus nu die sleutels in handen heeft. Jezus, en met zo'n sleutelfiguur komt er eens een einde aan de ballingschap. Maar die ballingschap is het. Het uitgestelde koninkrijk. Romeinen 11. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Ja, dat hadden we gezien. Het koninkrijk der hemelen kwam niet. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. Handelingen 15, daar zei Jacobus het al, hier zegt Paulus het in andere woorden. En al dus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen, hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Nou, het gaat nog wat verder, maar u kent dat gedeelte. Dus het koninkrijk komt er, het is uitgesteld, maar het komt er zeker. Maar, hoe zit het dan nu? Hoe zit het dan met ons? Waar hangen wij dan ergens tussenin? Ja, dus ik kan thuis nog. Ja, kan nog. Ja, het is nog lang geen 12 uur. Wanneer komt Jezus nou terug? Wanneer komt hij terug? En zul je kunnen herkennen? Wanneer komt de Messias terug? Rabbi Joshua ben Levi ontmoette eens Elia. Wanneer komt Jezus terug? En hij vroeg hem: wanneer zal de Messias komen? Gaat hem zelf vragen, was het antwoord. Waar is hij dan? Bij de poort van de stad. Hoe zal ik hem herkennen? Hij zit tussen de armen en melaatsen. En alle melaatsen doen eerst hun verband af. Wanneer hij hun zweren zal verzorgen. En doen daarna het verband weer om. Maar hij verzorgt elke wond afzonderlijk. Zo ging Rabbi Joshua naar hem toe. Naar de Messias. En begroette hem met de woorden: vrede over u, meester en leraar. Vrede over jou, zoon van Levi, antwoordde hij. Wanneer zult u komen, meester? Vroeg Joshua. Vandaag, was zijn antwoord. Toen hij terugkwam bij Elia, vroeg deze aan hem: wat heeft hij tegen je gezegd? Vrede over jou, zoon van Levi, zei hij. Daarop zei Elia: zo heeft hij jou en je vader ervan verzekerd deel te hebben aan de toekomstige wereld. Maar, zei Joshua, hij heeft onwaarheid tegen mij gesproken door te zeggen dat hij vandaag zou komen. Want hij is niet gekomen. Elia antwoordde hem: dit is wat hij tegen je gezegd heeft. Vandaag, als je wilt luisteren naar zijn stem. Dit is een beetje het mysterie waar wij nu in zitten. Jezus, zijn koningschap is er vandaag. Oh, wacht even. Maar geen koninkrijk der hemelen. Geen koninkrijk der hemelen. Maar wel een koningschap. We gaan nu even naar kijken. Wat voor soort... Waar zitten wij nu? Waar hangen wij nu ergens tussenin? Het koninkrijk en wij. Spanning tussen het reeds en het nog niet. Wat moeten we nu met het koninkrijk in de tijd dat wij leven? Moeten we al proberen een soort koninkrijk der hemelen op te richten? Dat heeft de kerk wel eens geprobeerd. Ze noemen dat al het duizendjarig rijk. Het vrederijk. Nou, dan is het toch wel een beetje mislukt, vrees ik. Waarin we de volken tot discipelen maken. Moeten we een ultieme poging wagen de wereld als koninkrijk van God te gaan zien? Dat hebben we wel geprobeerd de afgelopen 2000 jaar. Maar het is niet gelukt. Moeten we helaas concluderen. Als historicus moet ik dat zeker concluderen. De wereld is er niet vrediger op geworden. De Emerging Church houdt zich erg bezig met tekenen van het koninkrijk. Laten we nu daar waar we zijn al iets van het koninkrijk laten zien. Ik vind het een zeer sympathieke beweging. Ja, Johan luistert dit bandje later. maar ik meen het ook nog. Ik vind het een ongelooflijk sympathieke beweging. En ik heb er bewondering voor. De manier waarop zij in de samenleving staan. En iets van die principes van het koninkrijk laten zien. Fantastisch. Maar het is ook nog iets van een verborgenheid. Een paar versen erover. Over onze positie. Wat moeten wij nu? Een paar versen. Er zijn heel wat aanwijzingen. In Filippenzen 3. In Filippenzen 3 zegt Paulus over ons, gelovigen uit de heidenen, want wij zijn, worden we niet, dat zijn we, burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Dus wat zijn wij? Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Maar dat is nog niet op aarde dat rijk. Nee, verre van dat zou ik zeggen. Kijk het journaal. Nou ja, daar hoef je geen journaal voor kijken. Wat maak je al zelf mee? We zijn burgers van een rijk in de hemelen waar Christus al regeert. Ergens anders, in Colossenzen 3, wordt dat nog mooier gezegd. In Colossenzen 1 wordt dat nog mooier gezegd. Daar staat, Colossenzen 1, vers 13 en 14. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijn een liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Dus wij zijn van de duisternis, zijn wij overgebracht naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Het koninkrijk van Christus. Dus waar leven wij in? We leven hier, met onze voeten op de aarde, in duisternis. En dat blijft. Dat blijft. Want het koninkrijk van de hemel is er nog niet. En die tekenen van dat koninkrijk, ja, sporadisch. Nog niet massaal. We blijven met onze voeten in de modder staan. Maar we zijn al onderdeel van het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Het koninkrijk van Christus. Colossenzen 3. Want ja, dit klinkt een beetje vaag. Vindt u ook niet? Ja, het is ook vaag. Niet mistig, maar wel vaag. Dat heb je vaak met dingen die verborgen zijn. Dan denk je van, ja joh, ik kan niet naar mijn buurman zeggen. Zeg, joh, geloof jij niet? Joh, wat raar joh, kom mee, dan gaan we samen naar Jezus. We gaan naar Jeruzalem toe. Als we samen naar Jeruzalem gaan, dan, en ik zeg, dat is de heilige stad. Dan, ja, soms is er nazorg nodig voor christenen die in Jeruzalem zijn geweest. Serieus hoor. Ik ben er wel heel wat keertjes geweest. En als je de eerste keer denkt van, nu ga ik naar de heilige stad. En je ziet eigenlijk Jezus op de troon zitten. En dan kom je daar. En dan stap je in de bus en dan zegt de buschauffeur, iemand van het uitverkoren volk, rega, rega, opschieten een beetje, hupsakeeën. En dan zijn ze soms zo hard en zo bot. En dan kom je in dat vleesstraatje in de oude stad van Jeruzalem. En dan hangt alles zomaar buiten. En dan word je spontaan vegetariër. Dus serieus waar, gaan soms christenen met de beste bedoelingen naar Jeruzalem toe. En ze komen terug in Nederland en ze zeggen, het is helemaal niet zoals ze zeggen bij ons. Ze zeggen altijd dat Israël en dat is zo'n mooi volk en uitgekoren. Nou, ik heb al andere dingen daar gezien hoor. Nee, het koninkrijk van de hemel is nog niet aangebroken. Ook daar niet. Jeruzalem, er gebeurt van alles en nog wat. Maar het is nog niet het geheiligde volk van God, wat het wel gaat worden. Colossenzen 3, vers 3. Oh ja, zo kwam het hierop. Want gij zijt, het gaat weer over ons, gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Het is verborgen. En zodra je, zeg maar, als christelijke kerk een machtspositie wil gaan spelen, macht corrumpeert. Want het is verborgen. Dus daarom vind ik de emerging church fantastisch, zolang ze nog geen 1000 mensen krijgen. En een machtspositie gaan spelen. Want dan gaat dat weer corrumperen. Zo is het namelijk altijd in de geschiedenis gegaan. Gebeurt. Dus kom niet met 100 man volgend jaar. Want dan worden we te groot. En dan ga ik mezelf belangrijk vinden. En dat moeten we nou juist niet hebben. Het is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt. Die ons leven is. Zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Wauw. Want de situatie verandert niet. Dat koninkrijk is op dit moment een hemels koninkrijk. Het bevindt zich niet op aarde. En wat is dan de situatie hier op aarde? Nou, dat lezen we nog heel scherp in Galaten 1. In Galaten 1, waar staat... Het staat er wat cryptisch. Galaten 1, daar zegt Paulus... Laat ik maar even vanaf vers 1 lezen. Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus. En God de Vader, die hem opgewekt heeft uit de doden. En al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeente van Galatië. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En daar komt hij. Wat is nu de situatie om ons heen? Om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Boze wereld, daar staat het woordje aion, wereldtijdperk. Maar deze wereld ligt in de boze, in de duisternis. God is als het ware in ballingschap. God is verborgen. En wij zijn met hem verborgen. We zijn niet herkenbaar zo vaak als christenen. Niet een areoltje om ons hoofd. Van, oh ja, daar heb je er een. Nee. En nu zijn we er echt, hoor. Dit is het laatste dia. Dus u heeft het bijna overleefd. En ik hoop een beetje een lijn in uw hoofd komt. Van, oh ja, koninkrijk de hemel, koninkrijk van God. Het is er nog niet, maar toch ook weer een beetje wel, maar verborgen. Maar het komt er wel. Daar zien we naar uit. Maar dan wordt het nog gekker. Want het koninkrijk gaat een keer voorbij. Ja, dit klinkt, ja, dat is wel een beetje bizar. Het is eigenlijk niet het onderwerp. Daarom mag ik hier te veel over zeggen. Maar het koninkrijk gaat ook weer een keer voorbij. Het koninkrijk, zelfs het koninkrijk van God, is niet alles. Het koninkrijk, de heerschappij van Christus, is nodig zolang het geregeerd moet worden. De Bijbel spreekt over een moment waarin Christus, waarop Christus zijn koningschap teruggeeft aan God de Vader. Ik ga het niet meer allemaal lezen.
En daarmee hoeft het rijk toch niet voorbij te zijn weer?
Nee. Inderdaad, het koninkrijk in die zin blijft. Maar het is een totaal ander koninkrijk geworden. Namelijk een koninkrijk waarin niet meer geregeerd hoeft te worden. Want ja, iedereen doet van nature wat God wil. Ja, vind ik een mooie aanvulling. Ja. In die zin is het koninkrijk niet voorbij.
Oneindig.
Nee, ja. In Openbaring 11 vers 15, daar lees je over het koningschap van Jezus, dat geen einde zal kennen. Er staat letterlijk, wat in de aion niet zal eindigen. Maar, dat zingen we ook in opwekkingsliedjes, het koninkrijk van deze wereld is het koninkrijk van Jezus Christus, voor altijd en altijd. Maar, het koninkrijk voorbij, of het koningschap voorbij, want het koninkrijk blijft. 1 Korinthe 15. Nou, als je wat langer meeloopt, dan denk je, oh ja, 1 Korinthe 15. Huh? Ja, toch? Huh? Ja. Denk sommige mensen ook, die denken van, nee hè. Dan krijg je het weer moeilijk, want hoe moet ik dat nou weer wegverklaren? Huh? 1 Korinthe 15, waar het gaat om het koningschap van Christus. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam alle sterven zullen, ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar iedereen is zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn. Bij zijn komst, daarna het einde. Telos, einde, doel. wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben, want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal het de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. Op het God zij, alles in allen. In Colossense 1, laten we die dan nog even bijpakken. Dan kunt u die andere nog eens even rustig op een ander moment nalezen. Daar vind je dat einddoel ook nog eens een keer terug. Colossense hoofdstuk 1. Nou, heel mooi hoor, het koninkrijk blijft. Het wordt alleen overgedragen aan de Vader. Helemaal gelijk. Colossense 1. Even vanaf vers 19. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem, Jezus, woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen opnieuw met zich te verzoenen. Door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Nou, Lewis, die geeft het ook een beetje aan. In zijn boekje De Grote Scheiding, daar heeft hij het over. Dat er is oordeel. Er is een plek waar God is met zijn verlosten. Er is een plek van straf, van oordeel. Gehenna, poel des vuurs, noem maar op. Zeer scherpe scheiding. Maar het koninkrijk voorbij. Er komt een einde aan het oordeel. Lewis die schrijft in het boekje De Grote Scheiding. Even een citaat. Lewis gaat trouwens niet zo ver hoor. In het boekje van Lewis, een fantasy verhaal, gaan er mensen vanuit de hemel, ik ben bijna zo ver hoor, zeg ik al 10 minuten, gaan er mensen vanuit de hemel gaan naar de hel en die gaan proberen hun geliefde daaruit te halen en mee te nemen naar de hemel. En een stukje daaruit. Eén is slechts neergedaald in de hel. En zal hij dat ooit weer doen? Het is niet lang geleden dat hij het heeft gedaan. De tijd speelt geen rol als je eenmaal de aarde verlaten hebt. Alle momenten die er geweest zijn of zullen zijn, zijn tegenwoordig in het moment van zijn nederdaling. Er is geen enkele geest in de gevangenis tot wie hij niet gepredikt heeft. En waren er die naar hem luisterden? Jazeker. In uw eigen boeken, meneer. Dit is een grapje van Lewis, want wie komt hij nu tegen? Wie komt hem nu ophalen uit de hel? George MacDonald. Waar hij zelf een grote fan van is. Maar George MacDonald was een universalist. Daar komt hij. In uw eigen boeken, meneer, zei ik, is u een universalist? U laat zich daaruit alsof alle mensen zouden worden behouden worden. En de apostel Petrus ook. Je kunt niets van het einde der aller dingen weten. Of althans niets dat in dergelijke bewoordingen is weer te geven. Het kan zijn, zoals de Heer tot vrouw Juliana zei, alles zal goed komen. Alles zal goed komen. Ja, alles zal wat het ook zij, zal goed komen. Maar over zulke vragen valt moeilijk te spreken. Aldus C.S. Lewis. Joods denken. Ik kwam een heel mooie Joodse gedachte tegen. Eigenlijk over hetzelfde onderwerp. Moet de waarheid boek. Her gates will never be shut. Hope, hell and a new Jerusalem. Die ken je eigenlijk niet tijd. Volgens mij, die is net binnen. Je blijft alles weer lezen. En hier staat. God schiep de rechtvaardigen en de bozen, zodat ze voor elkaar verzoening kunnen doen. God schiep de rijken en de armen, zodat de een kan worden onderhouden door de ander. Hij schiep het paradijs en Gehenna, hel door ons vaak vertaald, zodat de mensen uit het paradijs degene uit de hel kunnen bevrijden. En wat is dan het verschil tussen die twee? Wat is de afstand tussen die twee? Paradijs en Gehenna. Rabbi Chanina zei, de breedte van een dunne muur, een handbreedte. Dat is mooi. Ik vind hetzelfde idee eigenlijk als bij C.S. Lewis kom je in dit Joodse denken tegen. Hetzelfde vind je trouwens ook bij Jan Bonda. Jan Bonda is in zijn boek Het ene doel van God. Die zegt eigenlijk, waartoe zijn wij nou geroepen als kinderen van God tot bevrijding van de schepping? Ja, maar waar is die schepping dan? Nou, die zit voor het grootste deel straks in die polderstuurs. En die moet daaruit bevrijd worden. En daartoe zijn wij geroepen. Maar dat gaat weer voorbij dat koninkrijk. Dat gaat voorbij het koninkrijk der hemelen. Tenslotte, een belangrijke theoloog die dit ook zo leert. En daar kun je toch niet zo heel makkelijk naar heen hoor. Hij heeft heel mooie dikke boeken geschreven, ook dik. Ook mooi hoor. Jurgen Moltmann, The Coming of God. Zeer de moeite waard om nog eens een keer te lezen. Christelijke eschatologie. En die man die zegt, en ik eindig met zijn citaat. Hij citeert eerst, J.C. Bloemhart, de oprichter van de Pinksterbeweging in Nederland. Dat is toch, moet kijken wat die man zegt, de oprichter van de Pinksterbeweging. De vraag of aan het eind alle mensen gered zullen worden, krijgt een duidelijk antwoord in de boodschap van hoop van J.C. Bloemhart. Citaat van Bloemhart. Het getuigenis van hoop is geheel door de vingers van de kerk heen geslipt. Er is geen sprake van dat God iemand of iets in de hele wereld zal opgeven. Vandaag niet en in de eeuwigheid niet. Het einde moet zijn, alles is van God. Jezus komt als degene die de zonde van de wereld gedragen heeft. Jezus kan recht spreken, maar niet veroordelen. Mijn verlangen is dit te prediken, zo ver als de laagste delen van de hel. En dat heeft Bloemhart gedaan. Commentaar van Jurgen Moltmann over dit onderwerp. Het laatste oordeel is geen terreur. In de waarheid van Christus. Het is het meest wonderlijke dat geproclameerd kan worden, dat laatste oordeel, aan mannen en vrouwen. Het is een bron van eindeloze vreugde te weten. Niet alleen dat de moordenaars uiteindelijk niet van hun slachtoffers zullen winnen, maar dat ze in de eeuwigheid zelfs niet de moordenaars van hun slachtoffers kunnen blijven. De eschatologische leer van het herstel van alle dingen heeft twee kanten. Gods oordeel, waardoor dingen rechtgezet worden, en Gods koninkrijk dat nieuw leven creëert. Wauw, dat is mooi. We eindigen zoals we begonnen zijn. Met een muzieknummer. En dit nummer van Kees Kruijenoord, ik weet niet of die uitzending van de EO gevolgd heeft hoor. Kees Kruijenoord liep een uitzending mee. Met, hoe heet de beste man ook alweer? Ja? Met Ben Gordon. En hij deed zo zijn best om Gordon te bekeren. Maar helemaal aan het einde, het lukte niet zo erg, maar helemaal aan het einde zong hij dit nummer, wat ik nu ga laten horen. En wat was de reactie van Gordon daarna? Man, was hij nou mee begonnen? Want nu snap ik het. Daar komt het.
Is dit naar Jeruzalem? Ja, ging naar Jeruzalem.
God of the moon and stars, God of the dancing stars, God of the fragile hearts we are, I come to you. God of our history, God of the future that will be, what will you make of me? I come to you. God of the meek and mild, God of the restless and the wild, God of the unreconciled, I come to you. God of life and death, God of our every breath, I come to you. God of the rich and poor, God of the prince and the whore, God of the ever open door, I come to you. God of the unborn child, God of the pure and undefiled, God of the pimp and pedophile, I come to you. God of the war and peace, God of the junkie and the free, God of the greatest and the least, I come to you. God of the refugee, God of the prisoner and the free, God of our doubt and certainty, I come to you. I come to you.